Hallo en welkom bij Talent In, de podcast waarin we het gaan hebben over talent. Want hoe belangrijk is talent tegenwoordig nog? Met elke aflevering wisselende gast gaan we het hebben over zijn of haar talenten en de talenten die hij of zij heel graag zou willen hebben.
Ja, vandaag met Hartje de Vries, muzikant, zanger.
Hoe noem je jezelf eigenlijk?
Artiest, hè? Dat klinkt altijd wel tof. Artiest en liedjeschrijver eigenlijk. Ja.
Oké, okay, en jij zit in de indie pop.
Ja.
Wat is dat precies?
Het klinkt ook weer heel tof, vind ik zelf. Wat is dat eigenlijk voor independent popmuziek? Oftewel onafhankelijke popmuziek. Maar volgens mij zijn heel veel artiesten onafhankelijk. Als in geen groot label achter je. Lekker zelf alles doen. Dus je kan dat er al gauw op plakken. Maar het klinkt wel heel tof, vind ik.
Nou, het trok mijn aandacht. Dus het werkt in elk geval wel.
Nou, mooi.
Hey Hartje, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Wij hebben elkaar ontmoet bij een talentenjacht waar jij juryvoorzitter was. Of jij zat in de jury.
Ja, klopt. Ja.
De vakjury in de categorie muziek. Het was een hele leuke dag.
Ja.
En daar viel mij op dat je er behoorlijke kijk op hebt. Daar hebben we het straks nog even over. Maar wat is jouw grootste talent?
Mijn grootste talent? Het zette me dus ook heel erg aan de denken, want ik zag jouw Instagram voorbij komen over deze podcast en dacht ik, ja, wat is talent nou eigenlijk? Wat betekent het voor mij? Dus ik ging erover nadenken. En voor mij is talent, ik denk dat talent voor de buitenwereld een beetje is van, ik betrek het op mijn discipline, muziek, van, dat is echt een getalenteerde gitarist. En dat is dan iemand die goed, tussen aanhalingstekens, gitaar speelt.
Mm-hmm.
Terwijl voor mij is het niet dat hij het feit dat hij goed gitaar speelt, maar dat hij dus op een gegeven moment is begonnen, omdat hij dus een bepaalde aanleg had. Voor mij is dus die aanleg, voor mij is dat talent. Van aanleg hebben voor iets en voelen van, hey, dit vind ik leuk, hier wil ik iets mee en daar tijd in investeren.
En waar heb jij dan aanleg voor gehad?
Ik denk dat ik aanleg heb gehad voor roeien met de riemen die je hebt.
Oké.
Okay. Dat denk ik, ja.
Dus niet zingen, spelen, het publiek entertainen?
Ik denk dat het publiek entertainen, zingen, dat niet per se heel erg in mijn aanleg zit. Nou, muziek. Nou, nu lieg ik een beetje. Ik heb een heel muzikaal gezin. Mijn vader is pianist.
Hmm.
En mijn moeder zingt. Dus de aanleg is er wel, maar ik denk meer, om ik zeg de roeien met de riemen die je hebt, van ik ben van nature niet echt een extravert persoon, dus dat entertainen ben ik nog steeds heel erg aan het leren. Dat moet ik echt in investeren. Maar roeien met de riemen die je hebt, ik wilde heel graag op een gegeven moment liedjes maken. En ik dacht, van, ja, dat ga ik doen, maar hoe ga ik dat doen eigenlijk? Ik wilde dat heel graag dan opnemen en ik wilde dan bij gaan zingen en een tekst. En hoe ga ik dat dan doen? Ik had een gitaar en ik had een soort gelijk wat je hier hebt staan, een mengpaneeltje. En die kon ik aan mijn computer aansluiten en dat was eigenlijk wat ik had. Ik had ook geen drumstel. Ik wilde overigens heel graag drummen ooit, maar dat is een ander verhaal. Dus ik dacht van, oké, hoe ga ik dan een liedje maken en hoe ga ik dan, ik wilde dan een soort van bandgeluid, had ik een heel idee bij, het zit allemaal al wel in mijn hoofd, maar hoe ga ik dat doen, ik heb geen drumstel. Dus dan maar aan de hand van digitale computergeluiden een soort beat in elkaar zien te flansen. En daar dan, ik had al wel een gitaar, want ik zat al een hele lange tijd op gitaar, dus die kon ik dan in die mixetje prikken en dan akkoorden, en zo ging ik dan een productie maken. En eigenlijk, nu wel met iets meer high-end spullen, doe ik het eigenlijk nog steeds op die manier.
Oké, okay, maar roeien met de riemen die je hebt klinkt ook alsof er meer zwaktes waren die je moest overwinnen.
Ja, überhaupt naar voren treden met mijn eigen muziek was al een hele drempel. Ik kom uit Heerenveen oorspronkelijk. En dat was wel echt het is geen stad, het is een plaats waar topsport heel erg leeft. En dat is wel een beetje een soort van alfamannetjescultuur. Van kijk, mij is de snelste, de grootste, de sterkste zijn. En dat was ik absoluut niet. En ik ging me er ook helemaal niet aan branden. Ik vond dat muziek mooi, maar dat leefde niet. En het was niet per se het romantische beeld van, oh, je zit op een middelbare school, je speelt gitaar, dus oh, alle meisjes vinden je leuk of zo. Dat was het helemaal niet. Het was van, dat was niet per se heel cool. Tenminste, zo heb ik het niet ervaren. Misschien mensen die nu luisteren die ooit uit de middelbare school hebben gezeten en niet wel cool vonden, laat het vooral weten. Maar, maar dat idee had ik niet. Dus dat was voor mij al gelijk, stond ik soort van met 3-0 achter van hoe ga ik ooit dan die drempel over om dat te gaan doen?
Ja.
Of zo.
Dus het is aanleg voor je. En dat begon dus al heel vroeg. Wanneer was het moment dat je dacht, dit is misschien wel mijn aanleg?
Dat is een hele mooie vraag. Want ik werd op algemene muzikale vorming gezet door mijn ouders. Want die vonden muziek belangrijk en muzikale ontwikkeling belangrijk. Dus toen ik een jaar of 6 was, denk ik. En dan ging je met een hele groep met een leeftijdsgenoot ging je zingen. En je ging liedjes spelen op een blokfluit. En je ging dansen. En nou goed. Toen dacht ik niet per se van, oh, dit vind ik heel leuk. Of dit gaat maar goed af of zo. Misschien wel verre van. En op een gegeven moment zijn we wat verder in de tijd. En ik zat op gitaarles. En dat was ook nog een beetje, het was klassiek gitaarles. Nou, ook nog niet per se het coolste wat er was voor mij dan. Dus, nou ja, toen ook nog niet helemaal het gevoel, ging naar de middelbare school. En toen kwam ik op een gegeven moment in klas 4 terecht van de HAVO. En dat was een schoolband. En daar ben ik via een bevriend klasgenoot ben ik daarbij geraakt. En toen dacht ik, hey, dit is wel heel erg tof. Elektrische gitaar, een band erbij. En toen weet ik nog, die vriend van mij, die overigens nu in mijn band speelt, nog steeds. Ik weet nog dat zijn moeder zei van, hey, is een muziekopleiding dan ook niet wat voor jou? Dat was gewoon alleen dat zinnetje. En toen dacht ik van, hey, dat is ook een optie. En toen ben ik dat eens gaan onderzoeken. En toen ging het wel rollen. Toen dacht ik van, hey, dit past mij wel. Ja,
dat is HAVO 4. Dan zit je dus al bijna tegen het einde, tegen je opleidingskeuze. Wat waren dan andere mogelijkheden die je nog open had? Of?
Ja. Ik heb daarvoor op het VMBO gezeten en toen moest ik een MBO-opleiding kiezen voor het geval dat ik niet naar de HAVO kon. En toen, ja, ik had echt geen idee. Dus toen, ik moest me ook ergens inschrijven. Volgens mij was het communicatie en business of iets dergelijks. Omdat dat, ze zeiden, daar kun je het allermeeste kanten mee op. De allermeeste kanten mee op. Dus ik wist het helemaal niet. Dus toen ging ik naar de HAVO en toen kwam dus dat moment dat ik dacht van, oh ja, dat is een mogelijkheid.
En dat begint dan, en zoals je zelf al zei, de aanleg is het talent, maar daarna ook de tijd die je erin steekt, de plezier. Nou, plezier was er zeker.
Ja.
Maar dan komt tijd. Je had al gitaarles.
Mm-hmm.
Ik mag aannemen dat je daar dan veel aan hebt gehad.
Ja.
Zijn er nog meer dingen die je vanaf toen bent gaan doen om jouw aanleg een talent te maken?
Lang leven de computer. Dus met die, nou, met dat mixetje aan de computer gitaartjes opnemen en ook je verliezen op het internet. Want vooral toen was ik nog niet heel erg bezig met liedjes schrijven. Wel met, ja, iets meer composities maken. Een beatje maken en een gitaar erop en een basje en weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar toen was het ook nog vooral in de covers. Want op een gegeven moment, kwam ik ergens in de krocht van het internet gitaarcovers tegen. Dus mensen die dan zangmelodieën van een bekend popliedje op de gitaar spelen en daar zelf een backing trackje bij hebben gemaakt. Dus dacht ik van, hey, dat is leuk, dat ga ik doen. Dus daar heb ik echt heel veel tijd in gestopt. Toen had ik echt wekelijks, ging ik een cover uploaden op YouTube. Toen was dat veel. Nu doe je niet meer mee als je niet elke dag een TikTok uploadt, volgens mij. Maar goed.
Daar kan je best eens gelijk in hebben, ja.
Ja. Dus dat was toen heel veel. Maar ik was toen ook gewoon heel erg bezig van, oh, het is niet goed. Dus nog een keer. Dus heel veel dingen opnieuw doen. Heel veel dingen opnemen. Van opnemen leer je überhaupt heel veel. Want dan ga je zelf, je hoort alles. Dus daar wel uren op mijn zolderkamertje tijd ingestoken.
Oké, ja. Dus daar ging de tijd in zitten. Ja, en dan even een stap vooruit, fast forward. Dan je eerste optreden.
Mijn eerste optreden, dat was ik had wel eens uitvoeringen met gitaarles en zo, maar dat telt voor mij dan niet helemaal mee. Ik had toen met de schoolband eerst optreden, ik weet nog goed, het was in Heerenveen op een kerstmarkt en wij stonden daar op zo'n podiumkar. Het was super koud en ik had van die handschoenen aan. Maar ja, ik moest gitaar spelen, dus ik had van die handschoenen aan met waar die vingertopjes dan uit kunnen, weet je wel. Dus dat was ja, op die kar. En ik weet niet, mijn ouders stonden in het publiek. Die zijn nog steeds eigenlijk bijna altijd. En het was super koud. En ik mocht een gitaarsolo spelen in het liedje. En ik weet nog heel goed, volgens mij, dat is gefilmd. Ik heb het nog 100 keer teruggekeken. Omdat het, ja, nou, gewoon omdat ik dacht van, hey, joh, dit doe je maar wel even op dit podium. Of zo. Het staat me nog heel goed bij. Het was een blues solo of iets dergelijks.
En dat ging dus goed.
Ja, voor mij ging dat heel goed, ja. Dat was, ja, dat was wel een mooie succeservaring toen, ja.
Oké, okay. En vanaf daar dus begonnen. En er zijn vast heel veel mensen die dan daar beginnen. En die het dan later verliezen. Hmm. Wat is dan hetgeen waardoor jij nog steeds een muzikant bent en artiest? En waardoor er ook heel veel mensen het daar, vanaf daar een beetje gaan verliezen?
Ja, ik denk dat het ook... ik maak mezelf er ook wel schuldig aan door, ook weer door het internet komt. Misschien dat je anderen ziet, andere muzikanten ziet en denkt van, joh, die, nou ja, om maar even in termen te blijven, die hebben veel meer talent dan ik. Of die hebben hun aanleg verder ontwikkeld dan jij. Mm-hmm. Zo zie ik dat meer, denk ik. En daar kan je best onzeker door raken en daardoor kan je misschien denken van, joh, het gaat mij nooit lukken. Dus ik gooi de handdoek in de ring, gitaar in de wilg, ik stop ermee. Maar voor mij was het altijd... Ik heb dat een beetje proberen te kantelen, omdat toen ik in Heerenveen was, we hadden net al even voorgekletst, ik was een van de enigen die iets met muziek deed. En verder was het allemaal sport. Dus ik was ook al gauw wel een beetje bijzonder op een gegeven moment. Vooral op die school waar die schoolband was, was ik dan wel een van de weinigen die dat deed. Het was heel bijzonder. Op een gegeven moment ging ik die muziekopleiding doen. En toen was ik eigenlijk een van velen. En dus met andere muzikanten die verder waren dan ik. En dat maakt dus ook best wel onzeker. Maar je moet, denk ik, om de plezier te houden, om het vol te houden, klinkt ook zo heftig. Maar als je het bekijkt van, ik kan van hun leren, ik kan geïnspireerd raken van die andere mensen die op een bepaald vlak, voor mij dan binnen muziek, verder zijn ontwikkeld. Ik kan daar iets van opsteken, ik kan er geïnspireerd door raken. Als je het op die manier bekijkt, dan is dat een soort van voeding voor je... Ja, vlammetje die dan blijft branden en misschien wel groter wordt.
Ja, en over anderen gesproken, in de muziekindustrie, wat een heel breed begrip is in Nederland, de Nederlandse muziekindustrie, heb je dan altijd talent nodig om door te breken?
Nee.
Wie is dan de grootste artiest met het minste talent?
Ja, mooi. Ja, sorry, ik wil niet. Nou, ik ga eerlijk zeggen, eerst de naam die bij mij naar binnen schoot was Mart Hoogkamer. Maar dat is... Dat vind ik ook een beetje lullig om te zeggen, want volgens mij investeert hij ook gewoon heel veel tijd er wel in. En dat is dus een beetje het lucratieve ervan. Ik denk dat heel veel artiesten heel veel tijd erin stoppen, maar dat sommigen, ja, of het met de tijd te maken heeft of op de juiste moment op de juiste plek, net even dat setje krijgen waardoor mm-hmm. ze groot worden en misschien nog niet zo ver hun talent hebben ontwikkeld dan misschien iemand die er al 10 jaar langer mee bezig is. Dus daarom zeg ik van nee, dat heb je niet per se nodig om er te komen.
Ja, en misschien omdat Mart Hoogkamer nog nooit een gitaar vast heeft gehad, dat het ook lijkt alsof die minder delen van de schakel beïnvloedt. Maar goed, dat weet ik verder. Ja. Ik heb er het minst verstand van ons twee. Maar talent is dus niet altijd nodig. Je hebt wel een muzikale opleiding gedaan. Zie je dat daar veel mensen zitten die het dan niet lukt om door te breken? Ondanks dat ze dus echt heel veel kunnen en misschien wel beter zijn, 3 keer zo goed dan hun klasgenoten.
Ja, zeker. Ik denk ook dat heel veel studenten of alumni die daar hebben gezeten, heel veel hun talent dus door die opleiding heel ver door hebben ontwikkeld. Gewoon ook dat het gewoon kwalitatief beter is dan wat nu misschien in de hitlijsten hoort qua of zangeressen of muzikanten of muziekproducers, weet ik veel wat.
Hoe komt dat dan?
Ja, ik denk toch echt mensen kennen. En mensen kennen die op bepaalde plekken zitten. Misschien dan toch weer op het juiste moment op de juiste plek zijn. De kracht van het internet, dat je je daar op een bepaalde manier profileert en dat mensen zien wat je doet en denken van, hey, ik wil met diegene werken of iets dergelijks.
Ja, en daardoor kan je dus in de picture komen bij het grote publiek. Maar ik denk dat er ook heel veel van jouw collega-muzikanten zijn die heel succesvol zijn in hun eigen tussen aanstekende niche-markten. Mm-hmm. Die ontzettend veel optredens hebben.
Ja.
En die daarmee ook genoeg hebben en kunnen. En misschien wel niet meer willen. Hoe zie jij dat dan? Wanneer breek je dan door? Is doorbreken in een hitlijst staan? Of is doorbreken gewoon succesvol zijn in je eigen markt?
Ik denk dat laatste. En ik denk dat succesvol zijn ook heel erg afhangt met wat jij graag wil en wat jij belangrijk vindt en wat jouw doelen zijn en wat jij gelukkig van wordt, om het maar even heel clichématig te zeggen. Mm-hmm. Ik heb ook gewoon heel veel mensen gezien op de opleiding of op de school, bij de andere opleidingen, die, nou ja, waarvan ik denk van joh, met jouw skills, wat jij kan, wat jij kwalitatief neer kan zetten, kun je echt wel de wereld veroveren, maar wil diegene dat helemaal niet ook.
Nee.
Dus dat hangt ook weer daarmee samen van, hey, ja, waar ligt je prioriteit? Wat wil je er graag mee doen?
Ja, dat is natuurlijk ook eigenlijk een hele belangrijke factor. Wat wil je er dan mee?
Ja.
En ik vind het toch altijd wel bijzonder, omdat je denkt dat heel veel muzikanten en mensen die muziek maken, die daarmee de nieuwe popstar willen worden. Hè? Kijk eens naar het succes van de talentenjachten van voorheen, idols, wie is de nieuwe popstar. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die denken dat ze het in zich hebben. Maar daarin zie je dus ook dat er heel veel mensen zijn die denken dat ze het hebben, maar het daadwerkelijk eigenlijk helemaal niet bezitten. Nee. Hoe zie jij dat dan? Want die mensen hebben wel aanleg gehad.
Ja, en dat is dus heel lastig. Dat is dus heel lastig. Überhaupt met het ontdekken van je talent / aanleg van, ligt dat dan echt op het gebied van muziek of op zingen of op iets specifieks? Ja. Ja, en misschien heb je mensen in je omgeving die zeggen van, joh, je bent echt zo'n goede zanger, omdat ze, misschien is het je tante of je oom en die support je sowieso en gaat het zo in je hoofd zitten dat je echt heel erg in jezelf gelooft. En met wilskracht kom je ook een eind, maar ik denk op een gegeven moment moet je ook, heb je ook bepaald reflectief vermogen nodig. Om het maar heel flauw te zeggen, om te zeggen van ja, dit is wat erin zit en niet meer dan dat.
Nee, jij hebt een muzikale opleiding gedaan. Daar word je vast ook beoordeeld op wat je kan. Heb je wel eens iemand gehoord of gezien dat je dacht, nou, misschien moet ik jou de feedback, moet ik jou voorzien van feedback? Want volgens mij heb je het zelf niet door.
Ja, ja.
En je bent wel een jurylid geweest, bedenk ik me nu.
Ja, ja, ja.
Heb je dat wel eens dat je dan op die stoel zit en dat je denkt, oeh, misschien moet ik ingrijpen?
Nou, ingrijpen niet. Maar wel, nou ja, ik wel van misschien. Nou ja, het is heel lastig. Soms heeft het ook tijd nodig en je hebt ook laatbloeiers.
Heb je wel eens iemand gehad die auditie deed of die je zag spelen? En dat je dacht van, oh, dus ja, dit is misschien nog, je bent te vroeg op een podium geklommen. Of het is gewoon niet goed.
Ja, dat heb ik wel eens gehad, ja. Ja.
Hoe ga je daarmee om? Uit je het? Of denk je nou, laat maar even gebeuren?
Ja, laat maar even gebeuren. En ik denk, ik heb dat wel eens dan op mijn opleiding wel eens meegemaakt. Ook daar wel eens. Op een gegeven moment mochten wij als derdejaars onderdeel zijn van de jury bij de toelatingsexamens voor de nieuwe eerstejaars. En dan maak je dat ook wel eens mee. Je denkt van, oh ja. Hmm. En dan, ja, is dat wel lastig om tegen iemand te vertellen? In die setting gebeurde dat natuurlijk gewoon, ja, heel flauw eigenlijk, achter iemands rug om. En kreeg diegene daarna wel van de juryvoorzitter feedback. Dus dan hoefde ik het zelf niet te vertellen. Maar dan kon ik wel even delen wat ik ervan vond. Maar soms is het voor iemand te vroeg. Maar ja, wat ik al zei, soms dan heb je ook laatbloeiers en dan komt het toch later. Maar ja, dan is het wel zaak om ze met bepaalde feedback weg te sturen waar ze op voort kunnen bouwen. Maar in de hoop wel dat het vlammetje blijft voor hun.
Ja, en wat is dan jouw advies voor iemand die een laatbloeier is, of iemand die zijn aanleg wel heeft ontdekt, maar misschien niet helemaal in de goede richting kijkt?
Blijf nieuwsgierig en blijf kijken naar anderen op een manier van, Dat je inspireert en dat je van iedereen kan leren. En soms is dat best wel moeilijk, zeker met het internet van nu. En ik denk uiteindelijk, als dat vlammetje blijft en je weet van, hey, dit is de muziek die ik wil maken, hier word ik zelf heel vrolijk van. en je hebt voor jezelf bepaald van, hey, die kant wil ik ermee op. Ja, dan ben ik er altijd wel van overtuigd van de aanhouden wind. En soms gaat dat met heel veel dalen en soms een beetje pieken.
Ja, en als je dan reflecteert op jezelf, ben je dan iemand die zich erin vast heeft gebeten en de aanhouder is? Of denk je dat het bij jou wel in een mooie lijn is gelopen? Hè? Dus van aanleg naar ontwikkelen naar nu op een goed niveau.
Ik denk dat dat begin heel erg een mooie lijn is geweest. En ik denk dat dat nu, ik denk de afgelopen, eigenlijk vanaf het moment dat ik als solo-artiest muziek ging maken, dat het toen echt wel is geweest van, ik bijt me erin vast en ik houd aan. En ik heb nog niet gewonnen, maar ik hou nog even aan.
Oké, okay, en jij schrijft ook zelf.
Ja.
Daar heb je ook wel heel veel reflecterend vermogen voor nodig. Heb je dan wel eens dat je iets maakt waarvan een ander zegt dat is heel goed en waarvan je zelf denkt dat is vreselijk?
Ja.
Wat doe je daar dan mee? Luister je dan naar een ander of ga je altijd op je eigen gevoel af?
Het hangt er vanaf wie het zegt. Het hangt er vanaf wie het zegt. Ik weet dat mijn vader is ook muzikant en die is altijd wel heel kritisch. Hij is niet heel direct, dus soms even gissen, maar ik ken hem inmiddels. Dus ik weet een beetje, ik ken een beetje zijn taal. Dus dan ga ik er nog wel, dan neem ik het nog wel een keertje serieus in overweging. Van hey, dat liedje wat je, dat nieuwe liedje wat je speelde laatste live. Ja, dat was een goed liedje. Maar heb ik nog niet uitgebracht. Nee, heb ik nog niet gedaan. Nee, wil ik eigenlijk ook niet. Maar ik ga nog wel eens even in overweging nemen of zo.
Oké, okay, dus hij geeft een klein beetje een soort advies. Hij complimenteert me op een. Hij is niet laaiend.
Nee, maar dat zit ook niet helemaal in zijn aard volgens mij hoor. Dus nee.
Oké, okay, dus op een rustige manier. Maar dat is misschien ook wel goed, omdat heel veel. Heb ik het idee altijd, hè? Als je naar veel reality-programma's kijkt waarin ze gezinnen volgen, waarvan de vader of moeder of kind een muzikaal aanleg heeft.
Ja.
Dan zijn er ook veel mensen in de omgeving. Dan zingt iemand iets en dan komen ze bijna gillend op af van wat geweldig was dit.
Ja.
Dan, als je dat elke dag hebt, heb je toch ook geen filter meer?
Nee, nou precies. Dat was ook dat. Ja, dat waar ik net ook zei, van stel dat het je tante of je oom is die zegt van, oh, is super mooi. En dat je dat je bubbel wordt. En dat je dan zo hard in jezelf gaat geloven. Dat je dus inderdaad die spiegel niet meer ziet. Dan wordt het wel lastig. Dus ik ben wel heel blij dat vanuit huis uit. Dat ze altijd wel eerlijk en gematigd positief zijn geweest. En misschien als dit luisteren denk ik van, we waren altijd wel heel positief. Maar ik heb dat zo ervaren en dat is wel goed, ja. Dat houdt je voetjes wel op de grond, ja.
En als we dan weer breder trekken naar het aspect talent, anno 2023. Is talent nog echt belangrijk?
Voor het behoud van de kwaliteit van, nou, ik betrek het dan weer voor mijn discipline muziek, wel. Ja. Maar met
ook met alle snufjes en tools en alles erop en eraan waarbij je.
Nou ja, dat is dus een beetje het ding, daar hou ik me hart wel voor vast, ja. Ook met alle, inderdaad met alle snufjes waarmee mensen die heel handig zijn dingen heel goed kunnen laten klinken. En met de kracht van het internet kan er heel veel, ja. En doordat je dat gaat normaliseren, dus dat er heel veel op radio gedraaid wordt voor hoeveel verder nog radio geluisterd wordt, of wat je op TikTok hoort, wat de jongere generatie nu hoort en denkt van, hey, dit wat ik nu hoor, dit is goed. Ja, dan raak je het wel een beetje kwijt op een gegeven moment. Dan.
Is de huidige top 40 de beste top 40 die we de afgelopen 20 jaar hebben gehad? Wordt het steeds slechter?
Ja.
Want ik proef een beetje in je antwoord dat je zegt, dit is de muziek. Dat het dus slechter wordt met de populaire muziek.
Ja, wordt het slechter? Ik mis, ja, minder authentiek, denk ik. Ik denk dat dat het is. Van het klinkt allemaal hetzelfde. Iedereen, al die, allemaal dezelfde foefjes en het begint allemaal op elkaar te lijken. En mensen raken een beetje, voor mijn gevoel, hè, misschien zit ik ernaast. Als er iemand uit de industrie luistert, stuur me een berichtje dat ik er helemaal naast zit en dat het anders werkt. Maar voor mijn gevoel ja, mis ik een beetje de kern van de artiest vaak. Hè? Dat is niet bij iedereen, nee. Want er zijn ook steeds hele toffe artiesten die echt vanuit hun hart en ziel mooie dingen maken. Maar als we het hebben over de top 40 of wat er op 538 gedraaid wordt, dan is het voor mij allemaal een beetje één pot nat aan het worden.
Klinkt alsof je radio bijna aan het verliezen bent, terwijl jouw succes ook wel afhankelijk is geweest van de nationale media en de radio.
Ja. Ja, ik las laatst ook weer dat er een paar zenders niet meer een FM-frequentie hebben. En weet ik veel wat. Dus ik weet niet. Ja. En 3FM is volgens mij ook een beetje in het slijk aan het raken. Dus ik vind het zelf heel, heel jammer, want ik vind radio wel een heel mooi platform. Een beetje een soort van commerciële podcast natuurlijk.
Ja,
maar
tot zover een podcast niet commercieel is. Oké. We hebben altijd een afsluitende vraag. En dat is voor iedereen die luistert die een talent heeft. Dat kan alles zijn. Dus ook voor schilderen of voor het bouwen van een boomhut. Ja. Als je dat dus ontdekt, en om jouw termen te blijven. Als je dus begint met een aanleg. Wat is jouw belangrijkste tip voor die mensen? Wat moeten ze nu gaan doen?
Als je dus je aanleg hebt gevonden, dan zou ik zeggen, hou plezier en blijf nieuwsgierig. En sta open voor anderen en zie het niet als je vijand of als concurrentie of als grote boze wolf of iets dergelijks. Ja.
Oké. Mooi. Dankjewel, Hartje.
Alsjeblieft, graag gedaan.